Hoofdstuk 24. Zonder bruiloftskleed. De gelijkenis van het bruiloftskleed heeft voor ons een les met de grootste betekenis. Matteüs 22, vers 1 tot met 14. Door het huwelijk wordt de vereniging van de mensheid met God voorgesteld. Het bruidskleed stelt het karakter voor dat ieder moet bezitten die gerekend zal worden als gast bij de bruiloft. In deze gelijkenis worden, evenals in die van het grote feestmaal, de uitnodiging van het evangelie, de verwerping daarvan door de Joden en de oproep van genade tot de heidenen belicht. Maar de gelijkenis toont van de kant van hen die de uitnodiging verwerpen een ernstiger belediging en een zwaardere straf. De uitnodiging tot het feest komt van een koning, van iemand die macht heeft te bevelen. Het houdt een hoge eer in. Maar deze wordt niet op prijs gesteld. Het gezag van de koning wordt veracht. Terwijl de uitnodiging van de Heer onverschillig werd behandeld, wordt die van de koning beantwoord met belediging en moord. Zij behandelen zijn slaven met spot, verachting en zelfs dood. Toen de Heer zag dat zijn uitnodiging werd veronachtzaamd, zei hij dat geen van de mensen die waren uitgenodigd aan het feestmaal deel zouden hebben. Maar voor hen die de koning hadden geminacht, wachtte meer dan alleen uitsluiting van zijn tegenwoordigheid en het feest. Hij zond legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. In de beide gelijkenissen komen er gasten aan de maaltijd. Maar de tweede gelijkenis laat zien dat allen die de maaltijd bijwonen een voorbereiding moeten treffen. Zij die deze voorbereiding hebben nagelaten, worden uitgeworpen. De koning kwam binnen om de gasten te overzien, en hij zag daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zei tot hem, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de bedienden, bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Christus' discipelen hadden de oproep tot het feestmaal doen horen. Onze Heer had eerst de 12, later de 70 uitgezonden om te prediken dat het Koninkrijk der Hemelen nabijgekomen was en de mensen op te roepen zich te bekeren en het evangelie te geloven. Maar aan deze oproep werd geen gehoor gegeven. Zij die tot de maaltijd waren uitgenodigd, kwamen niet. De knechten werden later uitgezonden om te zeggen, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Kom tot de bruiloft. Deze boodschap werd aan het Joodse volk gebracht na de kruisiging van Christus. Maar het volk, dat beweerde Gods bijzondere volk te zijn, verwierp het evangelie dat hun in de kracht van de Heilige Geest werd gebracht. Velen deden dit op een heel verachtelijke wijze. Anderen wonden zich niet zo op over het aanbod van zaligheid en genade. En omdat zij de Heer de heerlijkheid hadden verworpen, keerden zij zich tegen de dragers van de boodschap. Er was een zware vervolging, Handelingen 8 vers 1. Velen, zowel mannen als vrouwen, werden gevangen genomen en sommige van de boodschappers van de Heere, zoals Stefanus en Jacobus, werden ter dood gebracht. Op deze wijze bezegelde het Joodse volk zijn verwerping van Gods genade. De gevolgen waren door Christus in de gelijkenis voorzegd. De koning zond zijn leger, verdelgde de moordenaars en stak hun stad in brand. Het oordeel dat was uitgesproken trof de Joden in de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van het volk. De derde oproep tot het feest stelt het brengen van het evangelie aan de heidenen voor. De koning zei, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. De knechten van de koning die de straat opgingen, verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. Het was een heel gemengd gemeenschap. Sommigen hadden in feite niet meer ontzag voor hem die het feest had bereid dan zij die de uitnodiging hadden verworpen. Zij die het eerst waren geroepen, konden zich, naar hun mening, niet veroorloven enig werelds voordeel op te offeren om het feestmaal van de koning te kunnen bijwonen. En bij hen die de uitnodiging aanvaarden, waren sommigen die er alleen op uit waren zichzelf te bevoordelen. Ze waren gekomen om deel te hebben aan het feest, maar voelden er niets voor om de koning te eren. Toen de koning binnenkwam om de gasten te overzien, werd de ware aard van hun allen openbaar. Elke gast voor het feest was voorzien van een bruidskleed. Dit kleed was een geschenk van de koning. Door te dragen toonden de gasten hun eerbied voor hem die het feest had gegeven. Eén man was echter in zijn eigen gewaad gekleed. Hij had geweigerd de voorbereidingen te treffen die door de koning was vereist. Hij weigerde het kleed dat met grote kosten voor hem was klaargelegd te dragen. Op deze wijze beledigde hij de koning. Op de vraag van de koning, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder kleed, kon hij geen antwoord geven. Hij veroordeelde zichzelf. Toen zei de koning, bind hem aan de handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis. Het onderzoek van de gasten aan de maaltijd heeft betrekking op het oordeelswerk. De gasten bij het evangeliefeest zijn mensen die zeggen dat zij God dienen, van wie de namen geschreven staan in het boek des levens. Maar niet allen die zich christenen noemen, zijn echte discipelen. Voordat tenslotte de loon wordt gegeven, moet worden bepaald wie geschikt is om deel te hebben in de erfenis van de rechtvaardigen. Deze beslissing moet plaatsvinden voor de wederkomst van Christus op de wolken des hemels, want wanneer hij komt, is zijn loon met hem om een ieder te geven naarmate zijn werk zal zijn, Openbaring 22, vers 12. Voor zijn komst moet dus het karakter van ieders werk zijn bepaald, en ieder van Christus' volgelingen zal worden beloond overeenkomstig hetgeen hij heeft gedaan. Terwijl de mensen nog op de aarde leven, vindt in de hemel het werk van het onderzoekend oordeel plaats. De levens van al Gods volgelingen gaan aan Gods oog voorbij. Alle worden onderzocht aan de hand van wat in de hemelse boeken wordt vermeld, en op grond van zijn daden wordt het lot van iedereen voor altijd vastgesteld. Met het bruiloftskleed uit de gelijkenis wordt het zuivere, smetteloze karakter voorgesteld, dat ieder van Christus' volgelingen moet bezitten. De gemeente is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, Openbaring 19, vers 8 en Efeze 5, vers 27. De schrift zegt dat dit linnen de gerechtigheid der heiligen is. Het is de gerechtigheid van Christus, zijn onbesmet karakter, dat door het geloof wordt medegedeeld aan allen die hem als hun persoonlijke heiland aanvaarden. Het witte kleed der onschuld wordt gedragen door onze stamouders, toen zij door God in het paradijs werden geplaatst. Zij leefden in volmaakte overeenstemming met Gods wil. Al hun genegenheid was gericht op hun hemelse Vader. Een heerlijk, zacht licht, Gods licht, omhulde het heilige mensenpaar. Dit gewaad van licht was een zinnenbeeld van hun geestelijk gewaad van hemelse onschuld. Als zij aan God trouw gebleven waren, zouden zij hiermee altijd bekleed zijn gebleven. Maar toen de zonde zijn intrede deed, maakte zij zich los van God en het licht dat hij hen had omgeven verdween. Naakt en beschaamd trachtte zij deze hemelse klederen te vervangen door vijgenbladeren als bedekking aan een te hechten. Ditzelfde hebben de overtreders van Gods wet altijd gedaan sinds de dag dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest. Ze hebben vijgenbladeren aan een gehecht om hun naaktheid, veroorzaakt door de zonde, te bedekken. Ze hebben het kleed gedragen dat zij zelf hebben vervaardigd. Door hun eigen werken hebben zij geprobeerd hun zonde te bedekken en zich voor God aanvaardbaar te maken. Dit is echter onmogelijk. Niets van wat de mens kan bedenken, kan de plaats van zijn verloren kleed van onschuld innemen. Geen bedekking van vijgenbladeren, geen wereldse kleding, kan gedragen worden door mensen die met Christus en de engelen aanzitten aan het feestmaal van het Lam. Alleen het kleed dat Christus zelf heeft gegeven, kan ons in staat stellen om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het kleed van zijn eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan een ieder berouwvol gelovig mens. Ik raad u aan, zegt hij, van mij te kopen, witte klederen, opdat gij dit aandoet en de schanden uw naaktheid niet zichtbaar worden, Openbaring 3, vers 18. Dit kleed, geweven op het hemels weefgetouw, bevat geen enkele draad van menselijk vernuft. Als mens ontwikkelde Christus een volmaakt karakter en hij biedt dit karakter ons aan. Al zijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, Jesaja 64, vers 6. Alles wat wij van onszelf kunnen doen, is verontreinigd door de zonde. Maar Gods Zoon is geopenbaard om onze zonde weg te nemen en in hem is geen zonde. Zonde wordt omschreven als wetsovertreding, 1 Johannes 3, vers 5 en 4. Maar Christus gehoorzaamde zelf elke voorschrift van de wet. Van zichzelf heeft hij gezegd, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet in mijn binnenste. Op aarde zei hij tot zijn discipelen, ik heb mijn vaders geboden bewaard, Psalm 40 vers 9 en Johannes 15 vers 18. Door zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te gehoorzamen. Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met zijn hart. Onze wil gaat op in zijn wil. Onze geest wordt één met zijn geest en onze gedachten worden aan hem onderworpen. Wij leiden zijn leven. Dit wordt bedoeld met het dragen van het kleed van zijn gerechtigheid. Als de Heer dan op ons neerziet, aanschouwt hij niet het kleed van de vijgenbladeren, niet de naaktheid en de misvorming van de zonden, maar zijn eigen kleed van gerechtigheid, de volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet. De gasten op het bruiloftsfeest werden door de koning geïnspecteerd. Alleen zij werden aanvaard die aan de eisen hadden voldaan en het bruiloftskleed droegen. Dit is ook het geval met het evangeliefeest. Allen moeten het onderzoekende blik van de grote koning doorstaan. Alleen zij die het kleed van Christus gerechtigheid dragen, worden aangenomen. Gerechtigheid is goed doen. Allen zullen door hun daden worden geoordeeld. Ons karakter wordt geopenbaard door wat wij doen. Onze werken tonen of ons geloof echt is. Het is voor ons niet voldoende te geloven dat Jezus geen bedrieger is en dat de godsdienst van de Bijbel geen handig gedachtefabel is. Het is mogelijk dat wij geloven dat de naam van Jezus de enige naam onder de ganse hemel is, waardoor de mens gered kan worden, zonder dat wij hem door geloof tot onze persoonlijke zaligmaker maken. Het is niet voldoende de theorie van de waarheid te geloven. Het is niet voldoende te belijden dat wij in Christus geloven en dat onze namen op de ledenlijst van de gemeente staan. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft, aan de geest die hij ons heeft gegeven. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren, 1 Johannes 3 vers 24 en 2 vers 3. Dit is het echte bewijs van bekering. Wat onze belijdenis ook mogen zijn, deze heeft geen waarde tenzij Christus in daden van gerechtigheid wordt geopenbaard. De waarheid moet in het hart geplant zijn. Deze moet het verstand beheersen en de genegenheid besturen. Heel het karakter moet de stempel dragen van Gods woorden. Elk onderdeel van Gods woord moet in het dagelijks leven worden uitgeleefd. Wie deel krijgt aan de goddelijke natuur zal in harmonie zijn met Gods grote maatstaf van gerechtigheid, zijn heilige wet. Aan de hand van deze maatstaf beoordeelt God de daden van de mensen. Dit zal in het oordeel de toets zijn voor het karakter. Velen beweren dat de wet door de dood van Christus is afgeschaft, maar hiermee spreken zij de woorden van Christus tegen. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota, noch tittel van de wet vergaan. Matthäus 5, vers 17 en 18. Christus heeft zijn leven gegeven om verzoening te doen voor de zonde van de mensen. Als de wet afgeschaft had kunnen worden, of opzij geschoven kon worden, had Christus niet hoeven te sterven. Hij heeft door zijn leven op aarde Gods wet geëerd. Door zijn dood heeft hij deze wet bevestigd. Hij heeft zijn leven gegeven als offerande, niet om Gods wetten niet te doen, of een lagere maatstaf te scheppen, maar om het recht te handhaven, om te laten zien dat de wet onveranderlijk is en voor eeuwig vaststaat. Satan had beweerd dat de mens Gods geboden onmogelijk kon houden. Het is waar dat we ze uit eigen kracht niet kunnen gehoorzamen, Maar Christus is in de gedaante van een mens gekomen. En door zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft hij bewezen dat de mens, zolang hij met God verbonden is, elk van Gods geboden kan gehoorzamen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, Johannes 1, vers 12. Deze macht schuilt niet in de mens, het is Gods macht. Als iemand Christus aanvaardt, ontvangt hij kracht om het leven van Christus te leiden. God eist volmaaktheid van zijn kinderen. Zijn wet is een weergave van zijn eigen karakter en de maatstaaf voor ieder karakter. Deze oneindige maatstaaf wordt aan iedereen voorgehouden, opdat er geen vergissing kan ontstaan over het soort mensen waaruit God zijn koninkrijk wil samenstellen. Christus' leven op aarde was een volmaakte weergave van Gods wet. En wanneer zij die beweren zijn kinderen te zijn, in hun karakter aan Christus gelijk worden, zullen zij Gods geboden gehoorzamen. Dan kan de Heer hen vertrouwen om deel uit te maken van hen die het hemelsgezin zullen vormen. Bekleed met het heerlijk gewaad van Christus' gerechtigheid, hebben zij deel aan het feestmaal van de koning. Ze hebben recht om deel uit te maken van de schare die gewassen is door het bloed. De man die naar het feestmaal kwam zonder een bruidskleed, stelt de toestand voor van velen in onze hedendaagse wereld. Zij zeggen dat zij christenen zijn en rekenen op de zegeningen en voorrechten van het evangelie. Toch voelen zij niet de behoeften aan de verandering van karakter. Ze hebben nooit echt berouw over de zonde gehad. Zij beseffen niet dat zij Christus nodig hebben en tonen geen geloof in hem. Ze hebben erfelijke of aangeleerde neigingen tot het kwaad niet overwonnen. Toch menen zij van zichzelf dat zij goed genoeg zijn en zij vertrouwen op hun eigen verdiensten in plaats van op Christus. Als hoorders van het woord komen zij naar het feestmaal, maar ze hebben het kleed van Christus' gerechtigheid niet aangedaan. Velen die zich christenen noemen, zijn niet meer dan menselijke zedenpredikers. Zij hebben die ene gave geweigerd, waardoor zij in staat waren Christus te eren door hem aan de wereld voor te houden. Voor hen is het werk van de Heilige Geest vreemd. Ze zijn geen daders van het woord. De hemelse beginselen die degenen die één zijn met Christus onderscheiden van hen, zijn haast niet te ontdekken. De volgelingen van Christus zijn niet langer een afgezonderd en bijzonder volk. De scheidslijn is onduidelijk. De mensen onderwerpen zich aan de wereld, haar gewoonten, praktijken en zelfzucht. De gemeente is naar de wereld overgegaan, wat het overtreden van de wet betreft, terwijl de wereld naar de gemeente had moeten overgaan in gehoorzaamheid aan de wet. Elke dag wordt de kerk meer aan de wereld gelijk. Al deze mensen verwachten dat zij behouden zullen worden door de dood van Christus, terwijl zij weigeren zijn zelfopofferende leven te leiden. Zij prijzen de rijkdom van zijn kosteloze genade en proberen zich te bedekken met een schijn van gerechtigheid, in de hoop de gebreken van hun karakter te bedekken. Maar op de dag van het oordeel zullen hun pogingen machteloos blijken. Christus' gerechtigheid zal geen enkele zonde die men blijft koesteren bedekken. Iemand kan in zijn hart een wetsovertreder zijn. Wanneer hij echter geen zichtbare overtredingen begaat, kan hij door de wereld beschouwd worden als iemand van grote oprechtheid. God ziet echter wat in het hart leeft. Elke daad wordt beoordeeld naar het motief voor die daad. Alleen wat in overeenstemming is met de beginselen van Gods wet, kan in het oordeel bestaan. God is liefde. Hij heeft die liefde getoond in het geven van Christus. Toen hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben, hield hij niets terug voor wat hij had gekocht. Hij heeft heel de hemel gegeven, waaruit wij kracht en bekwaamheid kunnen putten, zodat wij niet door de grote tegenstander worden afgestoten of overwonnen. Maar Gods liefde brengt hem er niet toe de zonde te verontschuldigen. Hij heeft deze niet in Satan verontschuldigd, evenmin als hij dat heeft gedaan in Adam of in Kaïn. Hij zal dit in geen enkel mens doen. Hij zal onze zonden niet oogluikend toestaan of onze karaktergebreken over het hoofd zien. Hij verwacht dat wij in zijn naam zullen overwinnen. Zij die de gaven van Christus gerechtigheid verwerpen, verwerpen die karakterkenmerken die hen tot zonen en dochters van God zouden maken. Zij verwerpen datgene wat hen alleen geschikt kan maken voor een plaats tijdens het bruiloftsfeest. Toen in de gelijkenis de koning vroeg, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed, verstomde de man. Zo zal het ook op de grote oordeelsdag zijn. De mensen kunnen zich nu nog verontschuldigen over de gebreken in hun karakter, maar op die dag zullen zij geen excuus hebben. De gemeente van Christus in deze generatie heeft de grootste voorrechten. De Heere heeft ons steeds meer licht geschonken. Onze voorrechten zijn veel groter dan die van Gods volk uit vroegere tijden. Niet alleen bezitten wij het grote licht dat aan Israël is toevertrouwd, wij hebben ook het verdere onderwijs van de grote zaligheid die Christus ons bracht. Wat voor de Joden type en zinnenbeeld was, is voor ons werkelijkheid. Zij hadden alleen de geschiedenis van het Oude Testament en wij hebben daarnaast ook het Nieuwe Testament. Wij hebben de verzekering van een heiland die is gekomen, een heiland die opgestaan is en die boven het open graf van Jozef heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. In onze kennis van Christus en zijn liefde is het Koninkrijk Gods midden onder ons. Christus wordt geopenbaard in predicaties en van hem wordt in ons lied gezongen. Het geestelijke feestmaal staat in overvloed voor ons gereed. Het bruiloftskleed, dat met oneindige kosten is bereid, wordt iedereen kosteloos aangeboden. Door Gods boodschappen wordt ons de gerechtigheid van Christus, gerechtigheid door het geloof, de grote en kostbare belofte in Gods woord, vrije toegang tot de Vader door Christus, de troost van de Geest en de absolute zekerheid van eeuwig leven in Gods Koninkrijk aangeboden. Wat zou God voor ons kunnen doen wat Hij niet heeft gedaan in het klaarmaken van het grote avondmaal, het hemelse feestmaal? In de hemel wordt door de dienstdoende engelen gezegd, het werk dat ons is opgedragen hebben wij gedaan. Wij hebben de legers van de boze engelen weerhouden. Wij hebben helderheid en licht gebracht in het leven van de mensen en hun herinneringen aan Gods liefde in Jezus verlevendigd. Wij hebben hun ogen gericht op het kruis van Christus. Hun harten zijn diep bewogen door het besef van de zonde waar de Godszoon is gekruisigd. Ze zijn overtuigd. Ze hebben gezien welke stappen zij moeten doen om zich te bekeren. Ze hebben de macht van het evangelie gevoeld. Hun harten zijn vertederd bij het zien van de liefde van God. Ze hebben de schoonheid van Christus' karakter aanschouwd. Maar bij velen was dit tervergeefs. Zij wilden hun eigen gewoonte en karakter niet prijsgeven. Ze wilden hun aardse gewaden niet afleggen om bekleed te worden met het gewaad van de hemel. Hun harten waren vol hebzucht. Hun liefde voor de wereld was groter dan hun liefde voor God. De dag van de uiteindelijke beslissing zal ernstig zijn. De apostel Johannes beschrijft deze dag in een profetisch vergezicht. Ik zag een grote witte troon en hem, die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de kleine en de grote, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken, Openbaring 20, vers 11 en 12. Op die dag zal de terugblik droevig zijn, als de mensen oog in oog staan met de eeuwigheid. Het hele leven zal zich voor hun blik ontrollen, zoals het is geweest. De genoegens van de wereld, rijkdom en eer, zullen dan niet belangrijk schijnen. De mensen zullen zien dat alleen de gerechtigheid die zij veracht hebben, waarde heeft. Zij zullen zien dat zij hun karakter hebben gevormd onder de bedriegelijke verleidingen van de Satan. De gewaden die zij hebben gekozen, zijn de tekenen van hun trouw aan de eerste grote afvallige. Dan zullen zij de gevolgen van hun keuze beseffen. Zij zullen weten wat het wil zeggen Gods geboden te overtreden. Er zal dan geen genadetijd meer zijn om zich gereed te maken voor de eeuwigheid. In dit leven moeten wij ons bekleden met het kleed van Christus' gerechtigheid. Dit is onze enige kans om een karakter te vormen voor het tehuis dat Christus bereid heeft voor hen die zijn geboden gehoorzamen. De tijd van genade spoedt zich ten einde. Het einde is nabij. De waarschuwing weer klinkt. Zie toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes en dronkenschap, en zorgen voor levensonderhoud, en die dag u niet plotseling overkomen als een strik, Lucas 21, vers 34. Wacht u dat u niet op het feest van de koning zult worden gevonden zonder het bruiloftskleed. Op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen, Matthäus 24, vers 44. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zich schaamte niet gezien worden. Openbaring 16, vers 15. Noot, dit hoofdstuk is gebaseerd op Matthäus 22, vers 1 tot en met 14.